Vooraf zijn er namens de kerkraad een aantal mededelingen en afkondigingen. Zondag 4 oktober zijn de diensten om 10:30. 'S Morgens hoop ik zelf voor te gaan. Het is een dienst in het teken van de Israëlzondag. Aansluitend aan die dienst is er koffie drinken. En dan 's middags om 16:30 gaat dominee van Asperen voor. Bij Henrique en Henry Otterspier is vrijdag een zoon geboren, Jefta Jorens. Vrijdag zijn Henrique en Jefta uit het ziekenhuis thuisgekomen en ze maken het goed. Komende woensdag 30 september vergadert de kerkraad en donderdag 1 oktober is er een bijbelavond. Dominee Hoek hoopt dan met ons na te denken over rouwverwerking. Allen dan hartelijk welkom, die avond begint om 8 uur. Voor de genoemde data geldt Deo Valente. De dienst erop veranderen, de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk, de derde is voor het onderhoud van de kerk. Volgende week is er een extra collecte voor het bouwfonds. Tot zover de mededelingen. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit de berijming van de 10 geboden, het 9e vers. We zullen zo meteen in de prediking nadenken over de dankbaarheid, de eerste zondag uit de catechismus, over de dankbaarheid en de goede werken. Och of hij uw geboden volbrachten, gena o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. De 10 geboden des Heren, vers 9. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En laten we dat vanmiddag doen met een gedeelte uit de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 5 en dan paragraaf 9, 10 en 12. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 9, 10 en 12. En daarna zingen we uit Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dus Psalm 108, vers 1, dat zingen wij als antwoord op de geloofsbelijdenis. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 9, 10 en 12. Laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt belijden. Van deze bewaring van de uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding van de ware gelovigen in het geloof, kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn, en zij zijn dat ook, naar de mate van het geloof waarmee zij zeker geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden van de kerk, dat zij hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven, paragraaf 10. En dienvolgens spruit deze verzekerheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschied, maar uit het geloof aan de belofte van God, die hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Uit het getuigenis van de Heilige Geest, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen van God zijn. Eindelijk uit de ernstige en heilige oefening van een goed geweten en van goede werken. En zo de uitverkorenen van God deze vaste troost in dit leven niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, mitschade dit onbedriegelijke pand van de eeuwige heerlijkheid, zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn. Paragraaf 12. Maar zover is het vandaar dat deze verzekerdheid van de volharding de ware gelovigen onvaardig en vreselijk zorgeloos zou maken. Dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrezen, ware godzaligheid, leidzaamheid in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis van de waarheid. Dit gaat dus van vaste blijdschap in God en dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken. Gelijk uit de getuigenis van de schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt. Amen. In onze voorbeden willen we voor sommige personen in het bijzonder bidden. We willen bidden voor Margreet, fijn dat je er nu ook kunt zijn. Morgen zal Margreet een operatie ondergaan aan haar amandelen. En ze hoopt dat dat ook de vermoeidheid waar ze al zo lange tijd last van heeft zal verminderen of, als God het zegent, misschien wegnemen. We bidden voor Jan van Duin, die dinsdag een operatie ondergaat. Er is een tumor aan zijn ooglid die moet worden verwijderd. En we willen uiteraard ook voor hem bidden. Machteld, die gaat dinsdag naar India. Die gaat 3 maanden daar werken in een ziekenhuis als verloskundige. We hopen dat je er een gezegende goede tijd mag hebben. We willen bidden voor broeder Chris van der Velde, 25 jaar bij het onderwijs. Afgelopen week heeft hij dat mogen gedenken. We willen danken en ook bidden dat hij in de toekomst tot een zegen mag zijn. Laten we samen Gods aangezicht zoeken. Heere trouwe, eeuwige God. Ons leven is vanuit ons eigen oogpunt volkomen onzeker. Het kan variëren met de dag. Wij weten niet wat de dag van morgen brengen zal. En als wij terugkijken op deze achterliggende week, hadden sommigen van ons wellicht ook niet verwacht dat de week zo zou gaan. Maar we zijn hier bij elkaar in uw huis. En wij weten, Heere, dat onze tijden in uw hand zijn. Dat u niet alleen het heden kent, maar ook de toekomst overziet. En dat geen enkele gebeurtenis u ooit zou kunnen overvallen. En we danken u, Heere, dat het in die voorzienigheid, uw goddelijke voorzienigheid is. Dat wij op deze middag als gemeente opnieuw samen mogen zijn. Dat wij mogen luisteren naar het onderwijs uit uw woord, vanuit de belijdenis van de kerk. Dat wij mogen nadenken over goede werken en dankbaarheid die ons gegeven worden door de Heer Jezus Christus. Goede werken, opdat wij daarin zouden wandelen vanuit die verlossing die Hij teweeg heeft gebracht. Heer, we bidden u dat u ons een goed samen zijn geeft, waar we de eenvoud en de kracht van uw woord mogen ervaren, waar we aangesproken worden, waar we ook ons bevinden in dit leven, hoe wij ons ook voelen, wat we ook ervaren. Heere, altijd reden tot dankbaarheid, als wij mogen zien op wie u bent en wat uw evangelie inhoudt en wat het teweeg zal brengen. We hebben dat al beleden, Heere. Zonder die zekerheid zouden we de ellendigste van alle mensen zijn. Maar met die zekerheid is er niemand zo gelukkig als de gelovigen die mogen weten dat zij zijn en eeuwig zullen blijven de kinderen van God en delend in uw liefde. Heere, we bidden dat dat werkelijk ons leven mag funderen, dat dat de grondslag is van ons bestaan. We bidden, Heere, dat u deze dienst wilt gebruiken om ons daarin te bevestigen, om ons daarvan te verzekeren, om ons ook te laten zien wat de leegheid is en het gevaar als wij niet door Christus verlost zijn en ons buiten hem bevinden. Als wij een goddeloos, ondankbaar leven leiden, dan zullen wij niet zalig kunnen worden. Heere, zo bidden wij, help ons in het luisteren, geef ons een ontvankelijk hart, dat wij uw woord niet zullen afwijzen en afweren, dat wij geen uitvluchten zullen zoeken. We bidden u, Heere, vooraf al, geef ons een hart dat bereid is om het woord te laten komen zoals u het spreekt. En help ook uw dienaar, dat hij niet zijn eigen woorden spreekt en zijn eigen mening laat overheersen, maar dat het uw woord mag zijn. Heere, zo bidden wij om de kracht van uw geest. Als wij luisteren en als wij spreken, we bidden dat woord en geest samen mogen werken en een krachtige, heerlijke uitwerking in onze levens mogen hebben. We bidden, Heere, voor Margreet, die morgen operatie ondergaat, met waarschijnlijk ook wel een lange nasleep. Geef dat zij uw aanwezigheid mag ervaren nu en morgen en de komende tijd. Heere, we bidden voor haar. Als ze zo lange tijd al te worstelen heeft met vermoeidheid, we danken u, Heere, dat u haar geduld geeft, dat u bij haar bent ook in die periode. Maar we bidden dat zij mag aansterken en mag herstellen, en dat ze tot rijke zegen mag zijn voor uw kerk en koninkrijk. We bidden voor Machteld, die dinsdag naar India gaat. Heere, we danken u dat zij dat verlangen in haar hart heeft om dit te doen voor de mensen daar. Wij zijn zo gewend vaak aan onze gezondheidszorg, maar die mensen moeten het met minder doen. Heere, zegen haar ook. Geef dat ze in alle eenvoud daar iets mag laten zien van de liefde en de bewogenheid van u, o Heere Jezus Christus. Toen u het voorbeeld gaf van de barmhartige Samaritaan, was dat uw gelijkenis, Heere. En daarmee laat u zien wie u zelf bent. Dat u bent neergebogen en gekomen bent in ons bestaan. Heere, zegen haar, spaar haar daar ook en breng haar te zijne tijd weer veilig en ongedeerd bij ons terug. We bidden voor Jan van Duin, als hij dinsdag een operatie ondergaat. Heere, zegen hem, geef hem rust in zijn hart, Geef dat hij vertrouwt dat u bij hem bent. En Heere, ons leven is in uw hand, alle dingen. En als we dat mogen weten, dat wij gekocht zijn, naar ziel en lichaam beide, dan kunnen we overal zijn, ook in de operatiekamer. We danken u, Heere, dat broeder Chris van der Velde 25 jaar in het onderwijs werkzaam mocht zijn. Dat mocht gedenken, terug mocht blikken in dankbaarheid. En hij zal het erkennen dat het niet zijn verdienste is. Dat die 25 jaren ook soms moeilijke ogenblikken heeft gekend. Heere, wat een vreugde en dankbaarheid als we terug mogen zien en erkennen wie u geweest bent. En te mogen weten dat u ook in de toekomst dezelfde bent. Gedenk hem met het gehele gezin. Zegen hem en stel ze ook tot een rijke zegen in het onderwijs, maar ook hier in ons midden, in de gemeente en in alle verbanden van het leven. Heer, we bidden voor al degenen in ons midden die werkzaam zijn in de verpleging en die ook op deze dag hun werk moeten doen wellicht. Wat een voorrecht en zegen dat dit er mag zijn, maar het kan ook zijn eigen dilemma's en vragen oproepen. En soms ook wel een inbreuk zijn op de rust van de zondag die we graag zouden ontvangen. Maar Heer, we bidden voor hen. En geef dat de werken van barmhartigheid ook werkelijk uit een christelijk barmhartig hart voortkomen. We bidden voor de kerkraadsvergadering van deze week. Zegen ons als wij samenkomen. Geef dat al het werk van de kerkraad mag dienen ten goede van uw koninkrijk, van deze gemeente. Dat vrede en aangename rust en milde zegen ons mag verblijden. Heere God, we bidden niet alleen voor onszelf, we bidden voor deze wereld in nood. We bidden voor alles wat gaande is. En we vragen u dat u door alles heen uw koninkrijk bouwt. Ja, wij danken u, Heere, en prijzen u dat u dat doet. Door alle chaos van de wereld zult u naar uw belofte een rust doen overblijven voor het volk van God. Vul ons hart met verlangen daarnaar. Wees ons zo nabij, ook in deze dienst, hoor ons, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nadenken over zondag 32 uit de catechismus. Maar voordat we dat samen lezen, openen wij het woord van God. En we lezen in Galaten hoofdstuk 5, vers 16 tot en met 26. Galaten 5, vers 16 tot en met 26. En ik denk dat dat stukje de catechisanten niet onbekend voorkomt. Want we hebben dat afgelopen maandag op de catechisaties gelezen. En we zullen daar het komende jaar bij stilstaan, bij de vrucht van de geest. Maar het past ook goed bij de preek over de catechismus. Dus het leek me goed om dat nu samen als gemeente ook te lezen. Galaten 5, we lezen vanaf vers 16 het woord van God als volgt. En ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheid van het vlees niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar zo dat ge niet doet hetgeen ge wildet. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken van het vlees nu zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, lachmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanig is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkaar tergende, elkaar benijdende. Tot zover de lezing van de schrift en wij sluiten daarbij aan met zondag 32. Zondag 32, dat is de eerste zondag uit het derde deel van de dankbaarheid. En het omvat twee vragen, 86 en 87. Er staat boven geschreven van de dankbaarheid die men aan God voor de verlossing schuldig is. Vraag 86. Aangezien wij uit onze ellende zonder enige verdienste onze zijt, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Antwoord daarom, dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven aan God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen, en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zou zijn, en dat door onze godzalige wandel onze naaste ook voor Christus gewonnen zou worden. Vraag 87, kunnen dan die niet zalig worden die in een goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Het antwoord is in geenerlei wijze, want de schrift zegt dat geen onkuise afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk van God beërven zal. Daar gaan we over nadenken. We schrijven boven de preek verplichte dankbaarheid. Verplichte dankbaarheid, omdat de vraag 86... dat woordje moeten gebruikt. Waarom moeten wij nog goede werken doen? Het is niet vrijblijvend, het is verplicht. Verplichte dankbaarheid. We denken nou over drie zaken. Ten eerste over goede werken, aan de hand van de vraag 86, waarom moeten wij nog goede werken doen? We denken daarna over de tweede plaats dankbaarheid, dat is het antwoord. Dankbaarheid. En in de derde plaats, aan de hand van vraag en antwoord 87, over het tegenovergestelde daarvan, ondankbaarheid. Wat nu als wij ondankbaar leven? Dus goede werken, onze eerste gedachte, dankbaarheid, de tweede gedachte, ondankbaarheid, de derde gedachte. En zoals gezegd, we schrijven erboven verplichte dankbaarheid. Wij gaan zingen uit Psalm 116. 116 vers 7 en 11. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden? Een vraag gesteld in dankbaarheid. En het antwoord daarop is ook vers 11. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Laten wij dat zingen. Vers 7 en 11 uit Psalm 116 als inleiding op de preek. Gemeente, de eerste vraag in het stuk van de dankbaarheid is: waarom moeten wij nog goede werken doen? Dat klinkt wel iets wat teleurgesteld, dat woordje moeten. Waarom moeten wij nog goede werken doen? Hier is iemand aan het woord, stel ik me zo voor, die misschien wel jarenlang van tobben en zuchten achter zich heeft. En misschien herken jij of u dat ook wel. Je denkt terug aan je leven en je hebt jarenlang geprobeerd goede werken te doen. Je hebt je best gedaan, je bent ijverig geweest en je probeerde ernstig te zijn, toegewijd te zijn. Je probeerde om echt geloof te hebben en je probeerde om echt toegewijd te leven. En toen ontdekte je dat je zalig wordt zonder goede werken. Maar uit genade door Christus alleen. Wat was dat een heerlijke ontdekking. Wat was dat een vreugde dat je alles los mag laten. En dat je geleerd hebt dat wij zalig worden zonder de werken. En dan kom je hier bij zondag 32, vraag en antwoord 86. En dan staat er: wij moeten nog goede werken doen. Die goede werken die door de voordeur eruit gestuurd zijn. Kom door de achterdeur, weer binnen. Is dat de boodschap van de catechismus? Toch weer goede werken doen, opnieuw. Is dat dan waar we dan uiteindelijk belanden in het stuk van de dankbaarheid? Wij moeten goede werken doen. Kijk gemeente, we kunnen die vraag natuurlijk wel begrijpen in de historische context van de catechismus. Tweede helft van de 16e eeuw, de strijd met Rome was nog volop gaande. En de Romeinse kerk die zei dat voortdurend. Ja, jullie protestanten, jullie maken je het wel erg makkelijk. Jullie zeggen dat je niets hoeft te doen om zalig te worden. En dat je zonder goede werken ook gerechtvaardigd kunt worden. Ja, maar jullie zetten de deur open voor een bandeloos en een goddeloos leven. Je moet er toch wel iets voor doen. Er moeten toch wel goede werken zijn in je leven. Het gaat zomaar toch niet. Wat een gemakzucht bij jullie. En dan is het antwoord: ja, wij moeten goede werken doen. Kijk, gemeente, dogmatisch zijn we het hier natuurlijk wel mee eens. Ja, natuurlijk. We geven die Romeinse mensen geen gelijk, toch? Dat het allemaal wel zomaar kan en dat het niet uitmaakt hoe je leeft enzovoort. Ja, we moeten proberen de wet van God te houden. We moeten als christen netjes leven. We moeten goede werken doen. Ja, dat. Maar dat is het dogmatische antwoord. Dat is het leerboekje. Maar hoe zit dat nu persoonlijk, bevindelijk, innerlijk? Ik denk gemeente dat we dan eigenlijk het liefste zouden zeggen: het is uit genade, het is door Christus alleen, punt. Geen goede werken. Geen moeten. Dat zouden we denk ik toch wel het liefste willen. Verlost door Christus alleen, zoals dat zo mooi staat aan het begin van die vraag. Dat wij uit onze ellende, zonder enige verdienste aan onze zijde, alleen uit genade, door Christus verlost zijn. Dat is toch evangelie. Dan moeten we toch niet weer over moeten beginnen en toch niet weer over goede werken hebben. En zeker ook als je na ontvangen genade naar je eigen leven kijkt. En als je ontdekt dat de zonde machtiger en groter is dan je ooit had gedacht. Dan kan dat soms als een zware deken over je heen vallen. Ja, ik moet goede werken doen. Dominee, begint u daar nu over moeten goede werken doen? Je zegt bij jezelf: als ik straks op mijn sterfbed lig, dan wil ik niet denken aan mijn goede werken, maar dan wil ik denken aan de genade van Christus alleen. Ja, gemeente, wij hebben als refo, zeg maar, wij hebben daar moeite mee. Om die goede werken een plaats te geven, om dat te erkennen. Ik dacht in de voorbereiding, als je nou kijkt naar een stichting als Heartcry, die oproept tot heiligmaking en die benadrukt dat je christelijk leven moet en dat goede werken nodig zijn. Wat gebeurt er dan in onze gezindte? Ja, dan heb je allicht een aantal mensen die gaan protesteren. En die zeggen, ja, maar dat is werkheiligheid. Pas op. Dat wordt weer moralisme. Je moet weer dit en je moet weer dat. Pas op, niet te veel nadruk op die goede werken. Leg je oor maar te luisteren om je heen. En dan kun je mensen horen zeggen, die zeggen, ik ben alleen maar een verdorven, verloren zondaar. En zo word ik door God gered. Er is niemand die daartegen protesteert als je dat hoort zeggen. Wat je minder vaak hoort, u misschien wel, maar ik hoor het wat minder, is dat iemand zegt, ik ben overvloediger geweest dan zij allen. Ho, denken we. Dat kan zomaar niet. Dat is geen taal van genade. Ja, zeggen we dan, je bent alleen maar en je blijft alleen maar een arme bedelaar en je wordt nooit wat meer dan dat. Toch, zo zeggen we dat vaak. En dan lezen we die catechismusvraag. Je moet goede werken doen. We houden daar niet zo van. We hadden denk ik, als wij het moesten opschrijven, gezegd, waarom mogen wij dan nog goede werken doen? Ja, dat vinden we wel goed. Je mag goede werken doen, maar dat woordje moeten, daar hebben we een hekel aan. Maar het staat er wel. Het staat er wel en het houdt ons een spiegel voor. Er is nog een punt, gemeente, waar deze vraag ons een spiegel voorhoudt. En het is misschien wel pijnlijk om daarin te kijken. We hebben het stuk van de ellende besproken. We hebben het stuk van de verlossing besproken. En nu de eerste vraag van de dankbaarheid. Daar gaat het over goede werken. Nu pas. Niet daarvoor. Niet in de ellende. Niet in de verlossing. Goede werken hebben geen plaats voor de verlossing. Hebben geen plaats in de verlossing. Maar pas na de verlossing. Dan pas mogen wij en kunnen wij gaan spreken over goede werken. Misschien dat we nog herinneren. Hè? Ik heb die vorige keer bij zondag 31 gezegd. Is de laatste zondag over de verlossing. We hebben elkaar de vraag gesteld. Ben je verlost? Ben je verlost? En ik val in herhaling, maar ik stel die vraag weer aan u en weer aan jou. Ben je verlost? Ben je door Christus gered? Nou zegt iemand, nee, ik ben nog niet verlost, maar ik doe wel mijn best. En ik zoek ernaar. En ik probeer ernstig te zijn. Ik ben nog niet verlost, maar ik zal veel bidden. En ik zal veel lezen. En ik zal veel zoeken. En ik zal proberen om de geboden van God te houden. Nou, fijn zeggen dan veel dominees. Fijn dat je zo je best doet. Bid er maar veel om. Blijf maar zoeken hoor. Hoe vaak gebeurt dat niet? Dat op deze manier kerkraden, predikanten, blij zijn dat hun onbekeerde gemeenteleden in ieder geval nog zo trouw naar de kerk komen en een keurige reformatorische levensstijl hebben. Ja, maar zegt de catechismus dat als dat allemaal voor de verlossing valt, dan is het de naam van goede werken niet waard. Als wij gemeente die goede werken alvast een plekje willen geven voor de verlossing, en de gemeenteleden zeggen, ja, je bent wel onbekeerd, maar doe toch maar goed je best hoor. En probeer in ieder geval maar de regels te houden. Het is een gevaarlijke dwaling. Het kan niet. Goede werken voor de verlossing bestaan niet. Niet voor de verlossing, niet in de verlossing, maar pas na de verlossing komen ze ter sprake. Ja, zegt iemand, maar ja, maar dominee, ik weet dat niet zeker of ik verlost ben. Ik mis die zekerheid. Wat moet ik dan? Dan moet ik toch mijn best doen. Ik probeer het zo serieus mogelijk. Ik probeer het zo goed mogelijk. Ik moet toch wel proberen goede werken te doen. En ja, die zekerheid om verlost te zijn, ja, dat heeft toch niet iedereen. Nou, kijk gemeente, daar zit het pijnpunt. Zit niet in het stuk van de verlos, zit niet in het stuk van de dankbaarheid en niet in de goede werken, maar het zit in het stuk van de verlossing. Want dat is wat de boodschap is. Waarom weet u, of waarom weet jij nog niet of je verlost bent? Ik denk dat dat hierom komt, omdat je niet beseft dat je nu welkom bent zoals je nu bent. Zoals je nu bent. Gemeente, dat is het evangelie. Dat je zonder enige verdienste, alleen uit genade, om Christus wil, welkom bent. En als je zo tot Christus komt, dan word je vandaag verlost. Vandaag. Dat is de boodschap van de verlossing. En je denkt bij jezelf dat het onmogelijk is. Onmogelijk, denk je. Ik kan nu niet verlost worden. Als ik kijk naar mijn hemelhoge schuld. Als ik kijk naar mijn tergende slechtheid van binnen. Als ik besef dat God mijn stinkende ziel ziet. Kan hij mij dan verlossen? Ja. Dat is de boodschap van genade. Omdat wij verlost worden uit onze ellende. Zonder enige verdiensten. Alleen uit genade. Door Christus. Gemeente, de verlossing is veel eenvoudiger. Veel eenvoudiger dan je misschien wel denkt. Uit genade. Zonder de werken. Door Christus alleen. Verlossing, dat krijg je. Dat is een geschenk. Dat geeft God. Wat moet je daarvoor betalen? Niets. Wat moet je daarvoor meebrengen? Wat moet je daarvoor meebrengen? Niets. Niets. Ja, maar waar moet ik dan geen zondekennis hebben? Nee, je hoeft je zondekennis echt niet mee te brengen om verlost te worden. En je hoeft geen ernst mee te brengen. En je hoeft geen goede werken mee te brengen. En je hoeft geen bevinding mee te nemen. En je hoeft geen tranen mee te nemen. En je hoeft geen gevoelige ziel te hebben. En je hoeft niet te komen omdat je denkt dat je misschien wel bekeerd bent. Nee. Nee, je mag komen. Ook al ben je onbewogen. En al ben je ongevoelig. En dan weet je dat je verloren bent. En dat je een keihard hart hebt. En dat je verdorven bent van binnen. Dan ben je welkom. Ook dan. Ook dan. Juist dan. De Heer Jezus zal je niet uitwerpen, maar hij zal je verlossen. Echt waar. Wanneer dan? Kan dat? Nu kan dat vandaag, ja gemeente. Dat kan. Dat is het probleem. Waarom wij die goede werken vaak in ons wereldje vast naar voren trekken. Je bent wel onbekeerd, maar doe toch maar je best hoor. En doe toch maar mee met de regels van de geboden van God. En probeer toch maar zo goed. Gemeente, ik doe er niet aan mee. Als u, als jij onbekeerd bent, ik ga jou niet zeggen dat je goede werken moet proberen te doen. Ik weiger het. Waarom? Nou, A, je kunt het niet. En B, ik heb een veel betere boodschap voor je. De boodschap van verlossing. Door de Heer Jezus Christus. En je bent welkom zoals je nu bent. Als je dat niet wilt. Ja, gemeente, dan eigenlijk. Ja, ik moet dan opstappen. Hè. Wat moet je dan horen over het stuk van de dankbaarheid? Als je geen verlossing wilt. Moeten wij dan gaan nadenken, zondag 32. En al die komende zondagen tot het einde van de catechismus over de dankbaarheid. Terwijl je niet verlost bent. Nee, dat gaat niet. Dat kan niet. Ik roep niemand op tot heiligmaking. Ik roep niemand op tot ernst. En ik roep niemand op tot toewijding. Als je nu nog onbekeerd bent. Ik roep je op tot geloof in de Heere Jezus Christus. Voor verlossing. En dan pas komt die vraag naar de goede werken. Dus gemeente, ik vat het samen. Wij moeten goede werken doen. En we laten dat woordje moeten staan. En ze komen pas ter sprake voor degene die verlost zijn. En het is waar, dat zet veel godsdienst buitenspel. Dat zet veel zware godsdienst buiten. Ja, zegt iemand, hoe moet het dan? Vraag en antwoord 86, vooral dat antwoord. Dat antwoord daarop, gemeente, ik vat het samen. Het is een lange zin, maar ik vat het samen in één woord. Dankbaarheid. Waarom moeten wij nog goede werken doen? Omdat wij dat doen. Uit dankbaarheid. Uit dankbaarheid. Ik heb daarover nagedacht, gemeente, deze week. En hè, we kennen allemaal de drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Van kinds af aan. Maar ik dacht, het is een vondst. Het is zo goed en zo mooi wat de catechismus hier zegt. Hè. Dat ze dit hele stuk nu samenvat in dat ene woordje dankbaarheid. Het is echt een gouden greep dat ze dat gedaan hebben. Dat ze dus dat buiten de verlossing houden en tegelijkertijd tegenover de Romeinse tegenstanders, tegenover iedereen, zeggen: waarom moeten we goede werken doen? Omdat wij dankbaar moeten zijn. Dus eigenlijk die vraag, waarom moeten wij goede werken doen? Die omschrijven ze met de andere vraag, waarom moeten wij dankbaar zijn? Ja, dat antwoord is duidelijk. Wij moeten dankbaar zijn omdat wij verlost zijn. En dan valt dat woordje moeten wel op zijn plek. Zou je verlost kunnen zijn door de Heere Jezus Christus? En zou je dan ondankbaar mogen zijn? Nee toch, dat gaat toch niet? Wij moeten dankbaar zijn, natuurlijk. Als Christus ons verlost heeft. Het is toch ondenkbaar. Het is toch onmogelijk dat ik dan zou mogen zeggen, nou, zal ik wel dankbaar zijn of zal ik het niet zijn? Zal ik kiezen voor ondankbaarheid of... Nee, dat gaat niet. Wij moeten dankbaar zijn. Dus dat is de insteek van de catechismus. Waarom moeten wij goede werken doen? Dat betekent, waarom moeten wij dankbaar zijn? Omdat Christus ons verlost heeft. Ja, zegt iemand, wij moeten dankbaar zijn. Moet ik altijd dankbaar zijn? Altijd. Iemand zegt, ja, ik heb wel momenten dat ik dankbaar ben, maar soms ook niet. Soms ben ik zo ontmoedigd en soms ben ik zo teleurgesteld in mijzelf. Soms ervaar ik weer hoe zondig ik ben. Moet ik dan ook dankbaar zijn? Iemand zegt, ik heb geprobeerd in de achterliggende tijd, misschien al jarenlang, ik heb geprobeerd om heilig te leven, maar het lukt niet. Ik heb geprobeerd om los te komen van bepaalde zonden die in mijn hart zitten. Maar het lukt niet. Ik heb geprobeerd om te werken aan de heiligmaking. Maar heiligmaking is voor mij een hopeloze zaak. Moet ik dan goede werken doen? Nou, dat kan beklemmend zijn, hè? En dan gaan we die vraag, moet ik goede werken doen, vervangen door die andere vraag, moet ik dankbaar zijn? En dan, ja, er zit een soort tegenstelling in. Ik hoop dat jij me volgt, maar kijk, gemeente, wij zijn niet dankbaar omdat we al zo ver gevorderd zijn op de weg. Maar we zijn dankbaar omdat Christus ons toch verlost heeft. Ook als ik mijzelf zo tegenval, ook als die zonde aanwezig blijft. Wij zijn niet dankbaar omdat wij zulke goede heilige mensen geworden zijn. Maar wij zijn dankbaar voor de verlossing. Dat moeten we bij elkaar houden. Dus er zit een soort paradox in. Een innerlijke tegenstelling. Maar ik hoop dat je het begrijpt. Hoe meer ik teleurgesteld ben in mezelf, hoe meer dankbaar ik ben. Dankbaar voor de verlossing in Christus. Hoe minder heiligmaking ik ervaar, hoe meer reden ik heb voor goede werken. Omdat Christus mij verlost heeft en zijn verlossing nooit zal intrekken, moet ik dankbaar zijn. Ja, zegt iemand, moet ik dankbaar zijn als het niet goed met mij gaat. Als ik neerslachtig ben, als ik depressief ben, als ik verdrietig ben, als ik beschadigd ben. Als ik gehavend ben door het leven, moet ik dankbaar zijn? Jazeker. Ja. Je moet dankbaar zijn. Waarom? Omdat je meer bent dan je beschadiging. Omdat je meer bent dan je verdriet. Omdat je meer bent dan je verleden. Omdat je meer bent dan je depressiviteit. Wat ben je dan meer dan dat? Je bent verlost. Je bent verlost door Christus. Je bent een kind van God. Als je in Christus mag geloven, ben je meer dan wat dan ook in dit leven. Je bent verlost. En je gaat een heerlijke toekomst tegemoet. Kijk, als je alleen maar dankbaar was voor dingen die je nu krijgt. Hè? Henry en Henrike hebben een zoon gekregen. Ze zijn dankbaar, natuurlijk. Maar een kind kan je ontvallen. En dan zou je dankbaarheid weg zijn. Je bent blij, je bent dankbaar met je gezondheid. Maar je gezondheid kan overgaan. Je bent blij en dankbaar voor je verkering. Maar het kan overgaan. Je bent dankbaar voor je huwelijk. Maar het kan stuk lopen. Je bent dankbaar voor je bezit. Maar je kunt het kwijtraken. Je bent dankbaar voor je baan, voor je studie. Maar het is niet zeker. Er is maar één ding, gemeente, waar je echt absoluut zeker altijd dankbaar voor kunt zijn. En dat is de verlossing in Jezus Christus. Want als je verlost bent, raak je het nooit meer kwijt. Moet ik dankbaar zijn, ook als het moeilijk is en als het leven zwaar is? Ja, je hebt heel veel om voor te danken. Want alles wat je nu ondervindt en alles wat je nu meemaakt, is maar tijdelijk. Is maar tijdelijk. Het gaat voorbij. En dan al deze dingen, zegt de Bijbel. Deze zeer lichte verdrukking, die spoedig voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Zou je dan niet dankbaar zijn dat je door Christus verlost bent? In die onzekerheid van dit leven, gemeente, is er altijd reden voor dankbaarheid. Zou je niet dankbaar zijn als je, zoals het antwoord zegt, door de Heilige Geest wordt vernieuwd? Als je merkt dat je mild wordt richting mensen die je pijn hebben gedaan. Als je merkt, zou je niet dankbaar zijn als je merkt dat je vergeven kunt? Zou je niet dankbaar zijn als de verbittering in je hart, die er misschien al jaren zit, langzaam maar zeker smelt? Zou je niet dankbaar zijn dat ondanks alles het geloof en de hoop in je hart levend blijven? Zou je niet dankbaar zijn? Spurgeon die vertelt ergens dat hij God dankbaar was voor zijn eigen depressiviteit. Spurgeon was iemand die veel last had van depressiviteit. Eerst geeft hij een voorbeeld. Hij zegt, stel nu dat je een arm had die een, ja, ik kan het natuurlijk niet voordoen, maar die een halve meter te lang is. Nou, daar zou je niet blij mee zijn met zo'n veel te lange arm. Maar, zegt hij, stel dat je in een boot zit en iemand dreigt te verdrinken. En niemand kan bij die drenkeling, behalve jij, want je hebt zo'n lange arm. En je kunt die drenkeling pakken, je kunt hem redden. Hij zegt, dan zul je God danken dat je zo'n lange arm hebt. En dan trekt hij dat door naar zijn eigen depressiviteit. Hij zegt, ik heb een keer gepreekt. Ik ben vergeten na te zoeken waar die preek precies over ging. Maar misschien Psalm 88 of zo. De klacht van Heman. En hij stond daar zelf zo depressief op de kansel. En hij preekte over de donkerheid en de duisternis die een mens kan omringen en die hem omringde. Maar er zat een man in de gemeente die zo neerslachtig was en zo wanhopig dat hij dacht aan zelfmoord. Hij was naar de kerk gegaan en hij luisterde naar die preek. En hij hoorde daar iemand die hem begreep. Iemand die hem begreep. Iemand die hem het woord van God aanreikte. En jaren later kwam die man naar Spurgeon toe en die vertelde. Hij zegt, die preek van u op dat moment heeft mij middelijkerwijs het leven gered. En Spurgeon was God dankbaar voor zijn depressiviteit op dat moment. Misschien dat u of jij omstandigheden hebt die nu moeilijk en zwaar zijn. Maar God wil dat gebruiken voor jezelf, voor de toekomst, voor andere mensen om je heen. Dan kun je God dankbaar zijn. Zelfs voor de tegenslag. Zelfs voor de neerslachtigheid. Zelfs voor de moeite van het leven. Dankbaarheid. Moeten wij dankbaar zijn? Ja. Als wij verlost zijn. Vast en zeker. Onze derde gedachte. Ondankbaarheid. Ondankbaarheid. We gaan naar vraag en antwoord 87. Kunnen dan die niet zalig worden die in een goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Antwoord in geenerlei wijze. Laten we een streepje zetten onder dat woordje ondankbaar. Kunnen dan die niet zalig worden die ondankbaar voortleven? Nee, dat kan niet. Kijk, er komt de hele opsomming van allerlei zonden en zondaren. Daar zeg ik zo nog wel wat over. Maar ik vind dat woordje ondankbaar toch wel heel opvallend en heel treffend. Kunnen ondankbare mensen zalig worden? Nee. Nee. Wat houdt u en wat houdt jou uit de hemel en wat brengt jou in de hel? Dat is je ondankbaarheid. Je ondankbaarheid. Kijk, je kunt niet te slecht zijn. Je kunt niet te slecht zijn voor de hemel. Want er is altijd nog het werk van de Heilige Geest. Dat jouw innerlijk kan veranderen en het kan vernieuwen. Je schuld kan niet te groot zijn. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Als het gaat over je innerlijke slechtheid en de grootte van je schuld, hoeft niemand te wanhopen of te twijfelen. Maar je zult niet in de hemel komen als je ondankbaar bent. Is dat zo in jouw leven? Ja, dominee, ik bid er elke dag om of ik bekeerd mag worden. Ja, 1000 keer al gebeden. 10.000 keer. Maar hoe vaak heb je gedankt? Gedankt. Hoe vaak ben je dankbaar geweest dat je door Christus verlost bent? Nog nooit, zeg je. Dan ben je een ondankbaar mens. Dan heb je God nog nooit echt gedankt. Ja, je hebt hem gedankt voor je boterham. Je hebt hem gedankt voor je gezondheid. Je hebt hem gedankt voor je examen. Je hebt hem gedankt. Maar je hebt hem nooit gedankt voor het grootste geschenk dat God aan de wereld gegeven heeft, zijn eigen zoon. Je hebt hem nooit gedankt voor de verlossing, uit genade, vrijuit, zonder werken aan onze kant, door Christus alleen. Nooit voor gedankt. Is dat jouw leven? Ben je zo ondankbaar? Is er nooit een moment geweest dat je in dankbaarheid en verwondering die grote gave van God door het geloof hebt aanvaard? We zullen niet in de hemel komen, hè? Met al je ernst ben je toch een ondankbaar mens. En voor ondankbare mensen is in de hemel geen plaats. En de hel is er vol mee. Ondankbaar. Misschien dat je wel dankbaar bent met je mond. O God, ik dank u, zei de fariseer. Misschien zeg je het ook wel. Maar je daden dan? Hoe is het in je daden? Toon je ook in je daden en je gedrag dat je dankbaar bent? Dat zegt de catechismus. De schrift zegt dat geen onkuise afgoden die naar echtbreken, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk van God zal beërven. Onkuis. Je hoofd vol van zondige, verkeerde verlangens. Een dief. Je hebt dingen gestolen. Thuis, of in de winkel, of van de baas, kun je in de hemel niet komen. Nee, dat zeg ik niet goed. Je kunt er wel in de hemel komen. Maar als je je niet bekeert, staat er. Als het daarin blijft, dan toon je dat je een ondankbaar mens bent. Een gierigaard. Ben je niet werkelijk bereid om van je bezit en je gaven te geven voor de kerk, voor de zending, voor de evangelisatie. En je denkt uiteindelijk alleen maar aan jezelf. Ondankbaar. Dronkenschap. Staat er ook bij. Ik haal er zomaar een paar uit. Word niet dronken van wijn, maar word vervuld met de Heilige Geest. Dat is de goede dronkenschap. Een lasteraar. Hoeveel van onze catechisanten en kinderen doen er mee aan pestgedrag? Rechtstreeks. Of via de app van de klas. Of van de vriendengroep. Dat is ondankbaar. Ik zal daar nu niet uitvoerig op ingaan. Ik kan niet alles behandelen uit deze vragen. Maar wij moeten met onze levensstijl proberen andere mensen voor Christus te winnen. Nou, jongens, zo kun je niet andere mensen voor Christus winnen. Je hebt allemaal vrienden, je hebt mensen om je heen, je hebt buren. Die kijken naar jou en die weten dat je vandaag in de kerk zit. En die kijken als het ware elk moment of ze iets van de Heer Jezus in jou zien. Maar ze zien er niks van. Want je last het. En je doet mee. Dat kan toch niet? En daarom zegt de Bijbel, als je zo leeft, wat mensen moeten zien in jouw leven is dankbaarheid. Dankbaarheid. Dan kom je niet met jezelf, kijk hier ben ik, de goede christen. Nee, je komt met dankbaarheid. Jezus heeft mij verlost. En ik wil graag dat dat doorwerkt, dat dat zichtbaar wordt op bepaalde manier in mijn leven. We leggen ons leven, vanmiddag gemeente, we leggen ons leven naast de opsomming van vraag en antwoord 87. We houden allemaal van een ruim evangelie, hè? Ik ook. Maar het is ook een scherp evangelie. Als wij ons hier niet van bekeren, zullen wij niet in het koninkrijk van God komen. Dan tonen wij met de daad dat wij ondankbaar zijn. We kunnen wel zeggen, het was weer een mooie preek. Fijn dat de evangelie zo ruim is. Ja, dat is fijn, gemeente. Maar als wij in ons gedrag, als we in onze daden laten zien dat wij ondankbaar zijn, dat wij ons niet willen bekeren, dat wij niet de neiging hebben om ermee te breken, nou hou dan je zonde maar. Als je die zonde zo graag wil hebben, als je er niet van verlost wil worden, want dat is verlossing, bevrijding van de zonde, hou ze dan maar. Maar je verliest het koninkrijk der hemelen. Het gaat niet samen. Dankbaar zijn. Nou zegt iemand, wat moet ik dan als ik die dingen erken en zie in mijn leven, al die zonden, dat is mijn bestaan, ik herken dat. Gemeente, beleid het voor de Here. Vertel het maar, dat je onkuiser bent, of een lasteraar, of een dronkaard, of een dief, of wat dan ook. Vertel het maar. En dan? Vraag om verlossing. Ja, vraag om verlossing. Vraag om verlossing. Ellende. Verlossing. Dankbaarheid. Hoe kom ik van dat ondankbare leven tot een dankbaar leven? Alleen maar in de weg van de verlossing. En gemeente, je zou het bijna niet geloven, maar het is wel waar. Ook die mensen die zo dubbelhartig zijn. En die voor de zoveelste keer bij Jezus komen, zal die niet uitwerpen. Dat is bekering. Tot Jezus gaan om verlost te worden van die zonden. Als je zo tot hem gaat, dan zal de ondankbaarheid wijken. En dan stroomt de dankbaarheid in je hart binnen. Dat is de dankbaarheid. Gemeente, we gaan afronden. Ik weet het, ik heb lang niet alles gezegd wat er in deze twee vragen staat. Maar ik denk dat dit voor vanmiddag genoeg is. Het stuk van de dankbaarheid. We zijn toegekomen, ik denk aan het moeilijkste van de drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ellende is niet moeilijk, want er zitten we al middenin. Verlossing is ook niet moeilijk, want dat doet de Heer Jezus voor ons. De dankbaarheid, het moeilijkste stuk. Maar ook het belangrijkste. Ook het belangrijkste. Daar gaat ons leven om. Er zijn heel veel dingen die wij in de hemel straks mogen voortzetten. Het danken en prijzen van God begint hier op aarde, gaat straks in de hemel voort. Het liefhebben van God en van de Heer Jezus houdt niet op als wij sterven, maar gaat eeuwig door. Het liefhebben van de naaste gaat eeuwig door. Waarom laat God ons eigenlijk nog op aarde, gemeente? Waarom eigenlijk? Nou, een van de verschillen tussen de hemel en de aarde is dat we hier nog zondigen. En dat kan niet de reden zijn dat God ons hier laat, uiteraard. Maar er is nog een reden waarom hij ons hier op aarde laat. Dat wij dankbaar zullen leven en daarmee onze naasten voor Christus zullen winnen. Dus die dankbaarheid is het moeilijkste stuk. Het belangrijkste stuk. En ik denk ook het mooiste. Het mooiste. Als we zo mogen leven, dan ben je toch een dankbaar mens. Dan ben je een dankbaar mens. En dan zeggen wij met Paulus, aan de ene kant inderdaad, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Ik dank God door Christus, onze Here. Amen. Wij zingen uit het gebed des Heren, de versen 7 en 9. Leidt ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aanzicht nooit. Geweet het, onze kracht is klein, de driften veel en het hart onrein. Wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat. Maar we zingen ook vers 9, want van u is het koninkrijk, o Heer, uw is de kracht, uw is al de eer. Vers 7 en 9 uit het gebed des Heren. Laten we danken en bidden. Heere God, wij danken u in alles. Want dat is uw wil in Christus Jezus over ons. We danken u voor die verlossing in Christus Jezus. Die zo vast is. Het enige houvast dat wij hebben. In alles wat ons in de wereld overkomen kan. Heere, wij bidden u dat die dankbaarheid om die verlossing onze harten mag vervullen. Hoe het leven ook gaat. En we zijn u dankbaar, Heere, voor alle andere dingen die ons ook toegeworpen worden. Maar dat bovenal, dat ons maakt van de allerellendigste mensen in deze wereld tot de allergelukkigste en de allerdankbaarste. Dat niets ons kan scheiden van uw liefde. Dat wij altijd weer de vrije toegang hebben tot de verlossing in Christus Jezus. Heere God, bewaar ons ook in de komende week voor ondankbaarheid. Dat we niet goddeloos ondankbaar voortleven. Want dan zullen we het Koninkrijk van God niet zien. We danken u voor het woord dat tot ons kwam. Geef dat het meegaat, niet alleen in onze gedachten, niet alleen in onze gesprekken, maar ook in onze daden, in hoe wij in het leven staan. Heere, richt ons oog op de toekomst die komen zal, die ons beloofd is door de verlossing in Christus Jezus. Help ons in ons werk, ook deze week, en breng ons volgende week weer samen in uw huis. Wij bidden en danken dit, in Jezus' naam. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 119, vers 83. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil en wat te volgt. Vers 83 uit Psalm 119. Vrij volhardend tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.